Goed. Ik heb hier een rugzak bij. En voor zullen we weten, is die iets kleiner dan de vorige keer. En wat heb ik sowieso bij? Ik ben mijn Runner Survival Handboek Manual niet vergeten. En jullie weten nog wat dat betekent, toch? Vorige keer heb ik het gehouden over de wedloop. En de wedloop van het leven. En wat daarin zo belangrijk is, dat wij het Runner Survival Manual goed lezen. Want daarin staat de waarheid. De Bijbel is het woord van God. En daarin mogen we steeds weer weten hoe hij ons wil sturen, leiden. Goed, ik hoop dat jullie hem bij hebben. En wie weet wat voor verrassingen nog meer in mijn tas heb zitten. En ik wil jullie vragen om vast Genesis 1 op te zoeken. Nou, ik hoop dat jullie hem ook een papieren versie nog bij hebben. Want dat is toch eigenlijk wel de beste versie, hoor. Want ik denk dat dat toch ook minder afleiding geeft. Want ik kan hierin kijken, maar dan ga ik niet stiekem naar Instagram kijken of naar Facebook of wat dan ook. Dat ga ik hierin niet terugvinden. Dus ik wil jullie echt aanmoedigen om de papieren versie te kijken. En anders voor een moment al je andere apps af te sluiten voor de tijd voor de zondagochtend tussen 10 en 12. Gewoon te zeggen, ik blokkeer het. Er is natuurlijk niks mis mee digitaal meekijken. Dat wil ik hierbij niet zeggen, maar dat voorkomt een hoop afleiding. Ja, Vader, ik wil u zo danken, Heer, dat uw woord waar is. En ik wil u danken, Heere God, Heer, dat ik daar zo weer uit mag spreken. En ik wil u danken, Heere God, Heer, dat u zo in de harten zult spreken van mensen. Hier in de zaal of diegenen die thuis zijn, meeluisteren. Heer, zul ik uw zegen erover woorden vragen in de naam van Jezus. Amen. We gaan lezen uit Genesis 1, vers 2 tot 4... En daarna plak ik er nog vers 8 achteraan. En daar staat, de aarde was nu woest en leeg. En de duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Ik wil u vragen hier gelijk naar Psalm 30 op te zoeken. En voor diegenen die niet zo gewend zijn om in de niet-digitale bij op te bladeren, misschien wel een beetje voor de jeugd, wil ik een tip geven. Meestal als je hem in het midden pakt, kom je meestal wel in de psalmen uit. Dus neem hem mee en voor hem als je hem al weet, helemaal goed. Dan gaan we lezen Psalm 30 en dan vers 5 en 6. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van hem. Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Over 's nachts, 's avonds het geween en 's morgens is er gejuich. Waar gaat mijn preek nu eigenlijk over? Het thema van de preek van vanochtend is eerst duisternis en dan het licht. En als je kijkt naar hoe de wereld en mogelijk naar kijkt, hoe wij er misschien wel gewoon over nadenken, dan zie ik het zo voor me, we worden wakker 's ochtends door de wekker, of misschien ben je een van die gelukkigen die zonder wekker wakker worden, al misschien al op tijd. En dan ga je de dag starten, je pakt je ontbijt, wel of niet, hè? En je gaat door. Je stapt in de auto op de fiets en je gaat naar je werk. Of naar de kerk, whatever, welke dag het ook is. En je start de dag, je gaat door de dag heen en het is lekker licht buiten. En 's avonds als het weer donker wordt, dan zullen we weer eens bedenken, oh, we gaan slapen. We gaan weer onze ogen dicht doen. En dat is hetgeen waar wij vaak gewoon over nadenken, dat is het ritme van ons leven. De dag leidt naar de nacht. Maar goed, als de dag, of in ieder geval de dag naar de nacht leidt, dan is alles erop georiënteerd dat het van het licht steeds meer donkerder wordt. En is dat ook zo hoe wij dat moeten zien? En als wij het zo in ons leven zonder God hier naar kijken, dan klopt dat ook. Dan gaan we van jong gaan we naar oud. We gaan van kracht gaan we naar zwak. En we gaan van leven gaan we naar dood. Ik wil u toch even terug naar gaan naar Genesis. En misschien is dat wel gelijk al de sleutel van heel mijn preek. Maar telkens als er een nieuwe scheppingsdag weer eindigt, in ieder geval waar God het dan weer beschreven wordt, dat hij eindigt hij met de zin, het is avond geweest en het is morgen geweest. Hierin zien we dus eigenlijk dat God een andere volgorde heeft. Toen God startte met scheppen van deze wereld, was het donker. In ieder geval, als wij daar hadden gezeten, hadden we niks kunnen zien. Maar God zorgde daarna voor het licht. En het licht was er daarna altijd aanwezig. Het was dus nacht en daarna werd het dag. Bij God gaat het altijd van duisternis naar licht. En zo mogen we dat ook zien. Iedereen van ons hier heeft of die fase wel of niet al doorgemaakt. Maar als wij ons leven aan Jezus geven, dan komen wij vanuit de duisternis en dan stappen wij in het licht. Zo heeft God het ook bedoeld om dat te laten zien. Maar hij of zij die nog niet gekozen heeft voor de Heer Jezus, die leeft nog in de duisternis. Dat zal hij of zij dan niet direct merken. Maar daarvoor is het licht gekomen. In Johannes 3 vers 19 staat, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. En als je dat niet doorhebt, dat je in de duisternis leeft, maar dat je wel weet of hoort dat het licht in de wereld is gekomen, om daarin juist helder te maken wat wij niet goed doen, wat wij slecht doen als mens. Ja, dan kan je daar bewust voor kiezen of ik negeer het, of ik kies ervoor om in dat licht te gaan leven. En als je dat niet doet, als je bewust voor kiest om dat daarvoor niet te kiezen, ja, dan zal je misschien wel tijdelijk hier genieten van alle dingen die je hebt. In hoeverre je dat kan natuurlijk, hè? Het ene leven is het andere niet. Maar uiteindelijk is daar altijd het einde. Altijd is daar het einde. En dat geldt voor ons allemaal. Maar het mooie is, in Christus hebben wij andere hoop. Daarin ja, zien we eigenlijk al dat de psalmist daarin ook al zegt, hè, dat is de psalm 30... Over 's nachts, 's avonds het geween en 's morgens is er gejuich. Daar zie je dus ook al die volgorde van duisternis naar het licht. Waar het gehuil is, waar het verdriet is en waar de gejuich is, de vreugde. En als we in Jesaja lezen, geeft Jesaja ook in vers, of in ieder geval hoofdstuk 9 aan, vers 1, uit welke status wij komen. En daar staat dan, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Want dat is toch wel wat we alle met z'n allen moeten beseffen. Dat we wel nu en hier, ondanks dat het, nou ja, we zien het even niet door de gesloten rolgordijnen, maar buiten dat het licht is, dat we in een duistere geestelijke wereld leven. Dat is iets wat gewoon wel bij ons helder moet zijn. Wat wel belangrijk is daarin, dat we daarin niet angstig hoeven te worden als christen zijnde. Ik weet niet of jullie dat liedje toevallig kennen, van je hebt zo'n kinderliedje, dat je in een soort van hoekje gaat zitten en gaat zingen van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En ik heb eigenlijk zelf een poosje toch al een soort van ja, gedachte bij dat liedje gehad van ja, weet je, ik vind het wel, het is wat vroeger altijd werd gezongen, maar het voelt nou niet echt iets van vertrouwen. Yes, we mogen ook gewoon het licht zijn. Maar ik geloof dat je daarin een soort van ja, weg hebt met twee rijstroken. En de ene rijstrook is dan ja, dat je daarin mag bedenken van hey, het leven kan ook tegenvallen. Het leven is niet altijd koekenij en ook niet altijd vrolijk. En dat je ook even niet weet waar je het moet zoeken. Een situatie waar je misschien in belandt, waar niemand om gevraagd heeft. Waar jij niet om gevraagd heeft. Dan kan het zo zijn dat je dus in een cocon gaat zitten en alles en iedereen om je heen zie je bewegen en doorgaan. Maar jij kan niet mee. dan is stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, is toch eigenlijk ook wel weer een bemoediging. Een bemoediging dat je weet dat er een heilrijke toekomst is. Dan hoeven we ons niet meer te richten op die ellende die er is, maar dan mogen we weten dat er straks een hoopvolle toekomst is. En de andere kant is, dat we ook soms wel zelf geneigd zijn om in dat donkere hoekje te gaan zitten. Een beetje zelfmedelijden misschien wel. Dat je daarin denkt, ja, ik heb nu wat meegemaakt, daar kijk ik slecht tegen. En waar is God dan nu? En je gaat in dat hoekje zitten, maar dan is het juist goed om te beseffen dat je weet dat je in Christus ook het licht ontvangen hebt. En het licht kan zijn in deze wereld. En dat geldt hetzelfde voor diegene die in zijn cocon zit. Die mag op zijn of haar manier, mag dat ook, die kan ook gewoon het licht zijn op de plek waar hij of zij is. En God werkt dan op, ja, op manieren waarvan niemand denkt van, oh, zou dat echt zo gewerkt hebben? Misschien een berichtje wat je stuurt of een post wat je laatst achterlaat. Of misschien net even iemand die langskomt, die toch een paar woorden toespreekt en een bemoediging voor hem of haar is. Het licht in deze duistere wereld zijn. En dat is ook iets wat Paulus dan weer aan de Efeze schrijft. En Efeze 5 vers 8 staat, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. En dat vraagt nogal wat van ons. Een andere bemoediging vinden we terug in de eerste, Petrusbrief. En in 1 Petrus 2 vers 9 staat, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, dat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. En dat zijn hele mooie, bemoedigende teksten. En die zijn ook echt gewoon de waarheid, wat we in ons hart mogen planten. En daarom is het ook zo belangrijk om dat zo ook gewoon steeds te doen. Want ja, er zijn ook van die momenten dat je niet veel kan verdragen of dat je gewoon juist hulpeloos bent. Wij mensen zijn met een doel op aarde. Iedereen voelt dat, iedereen proeft dat, iedereen wil dat. Je zou maar niks hebben hier op aarde, dat je geen doel hebt. Echt, iedereen gaat zich nutteloos voelen hoor. En dan zich afvragen van, waarom ben ik hier? En als je juist dat niet kan zijn, dat je niet dat doel kan hebben in je leven, dan zullen we heel snel als mens denken, ik faal. Ik faal, want ik kan het. Ik kan het niet meer, ik faal. Maar ja, dat is nou juist die leugen die de duisternis jou probeert op te leggen. En dat vond ik nou wel zo mooi, van de getuigenis net hiervoor. Ja, soms komen dingen weer terug, of die klagen je weer aan. En dan te weten dat je mag staan, je gevoel in principe aan de kant mag zetten. En dan te weten dat God er is, dat zijn woord waar is. Maar ja, we moeten toch allemaal wel eens toegeven dat we dat allemaal wel zo eens op zijn tijd zo hebben. He, dat we af en toe wel eens gewoon wisselen van die rijstrook. Van we gaan zitten weer in ons hoekje. Oh, we wisselen weer van, hey, kijk eens hier, ik ben het licht. En we gaan weer terug. En als we dat weten te beseffen, dat we toch denken van, oh, wacht even. Ik heb alleen maar Gods genade nodig. Ik heb Gods liefde en kracht nodig. Ik ben af en toe die zwalker op de weg, God niet hoor. Dan zal je af en toe weer eens getoeteren horen. Misschien wel medebroeders en zussen om je heen. Hé, pas je op. Let je op. Maar dat is het. Als we als christen niet opletten, als we niet scherp zijn, dan hebben we de kans dat we weer in het donker in de nacht gaan zitten. En de duivel wil niets anders dan dat wij als christen in ons donkere hoekje gaan zitten. Dat we daar dus niet uitkomen. Dat we dan juist ons angstig voelen en daarin niet laten zien hoe groot en machtig God is. Laat je die angsten maken door de nieuwsberichtjes. Heb je wel eens in een onbekende donkere kamer gezeten? Waar echt geen sprankje licht is. En ik zou het willen dat hier ook even donker werd. Gewoon even donker. Oh, nou, ik kan niet zeggen dat er gewetsvorming was. Maar Herbert, dank je wel. Als je echt in een donkere kamer bent, en ik weet niet of jullie er wel eens gezeten hebben, maar dat je dan echt niet ziet wat er om je heen is. Dat je eigenlijk niet durft te bewegen, want je kent die kamer dan niet. Hè? Laat ik dat er ook nog even bij vertellen. Je weet niet of daar een kastje staat, je weet niet of daar een trapgat is. Zo kunnen wij als ons mensen ook wel eens voelen. Dat je geen uitweg meer ziet. Ja, ik heb toch nog wat bij. En dan mogen jullie raden. Welke tekst is dit? Hartstikke goed. Hartstikke goed. Mogen onthouden, hè? En juist in die donkere kamer, waar nu het licht schijnt, mogen we weten dat Gods woord altijd de waarheid is. En wat ik al eerder zei, als we weten dat dat ook in die donkere kamer zo voor ons voeten schijnt en er licht op ons pad wil zijn, dan zien we opeens veel meer. He, dat is wat David dus ook aangeeft, he, in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op het pad. Die gaan jullie niet meer vergeten. En daarom is het zo belangrijk om Gods woord te kennen. Juist in die momenten dat je het even niet meer weet te zoeken, dat je misschien gewoon even niet meer weet om die Bijbel open te slaan, dat je er geen energie voor hebt, zal God, als je daarom vraagt, door zijn geest, jou dat in jou weer naar boven laten brengen. Want we moeten altijd beseffen dat God in elke situatie goed is. En als dat, weet je, ik voel me nu goed, dus ik kan het heel makkelijk zeggen. Ja, er zijn ook momenten dat je dat niet zo goed en makkelijk kan zeggen. En ik weet dat er ook gewoon mensen zijn, hier in de zaal of thuis, die misschien zeggen, ja Seth, jij hebt makkelijk praatjes. Maar God is altijd goed, dat gaat boven mij zeggen uit, dat gaat boven mij spreken uit. Dat is het omdat het in zijn woord staat. En dat is zo belangrijk. En daarom nog het vervolg, als je daar dus in zit. En inderdaad, wat ik net al zei, van ja, niet iedereen begrijpt iedereen zijn situatie. Niet iedereen zal beseffen van, hey, hoe voel jij je nu? En dan zullen deze woorden soms ook heel lastig bij je binnenkomen. Dan is het daarin zo belangrijk om die gedachtes, ja, om een ander niet te plaatsen. Wat ik al zei, als je echt in die donkere kamer bent, als daar het licht niet schijnt, dan kan ik me zo voorstellen dat je als je in een donkere nacht bent. Een donkere nacht waar geen sterren te zien zijn, omdat daar de bewolking ook is. Nou mensen, dan is het ook echt donker, hè? Als je dan in een bos bent of buiten ergens, waar geen lichtvervuiling is, dan is het gewoon echt voor ons als mens echt gewoon donker. En welke zei je, God is goed en hij is er in zulke momenten altijd bij. Voel je het dan altijd? Nee. En roep je dan wel eens vanuit je hart dat je zegt, Heer, laat alsjeblieft, laat u zien, laat u voelen dat u erbij bent. En dan is het juist hetgeen om belangrijk om te weten, die woorden in je hart. Dat daarin ook, als opeens plotseling die bewolking een beetje wegtrekt en de maan net is opgekomen, dat het licht op je schijnt. Net als het lampje in die donkere kamer. En dan wil ik jullie een vraag stellen. Geeft de maan vanuit zichzelf licht? Oké. Hoe werkt dat dan? Weerkaatsing. En weerkaatsing van wat? De zon. Juist. Je ziet dus op dat moment, als je in die donkere nacht zit en je ziet de maan op een gegeven moment tevoorschijn komen, dan zie je de weerkaatsing van de zon. Maar de zon kan je op dat moment niet zien. Hoe is dat dan? Je ziet de zon. Je weet dat die er is. In ieder geval, je ziet de zon niet. Maar alleen zijn weerkaatsing. Maar je ziet het niet. Belangrijk om te weten. Ik zie het maar zo dat de weerspiegeling van God is in de momenten van de nacht. We zien dus door de maan heen, zien we de weerspiegeling van Gods glorie, Gods aanwezigheid. En dat is in elk donker moment van onszelf. En zo is ook de weerspiegeling van God hier op aarde geweest. En misschien weet jullie al waar ik op doel. Jezus liet de glorie van God hier op aarde zien toen hij hier op aarde wandelde. Bij de mensen die er toen bij waren. En het mooie is, hij liet hetgene zien wat de Vader deed. Hij deed niets vanuit zichzelf. Zoals in Jonas 5 vers 19 staat. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u. De Zoon kan niets van zichzelf doen als hij het dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. En zo is het dus ook met de maan, die de weerspiegeling van de zon weergeeft. Zo het licht laat zijn, zodat wij nooit vergeten dat God er altijd is. Dat je hem altijd kan zien. Nou, ik denk dat we het nu wel even genoeg over de nacht hebben gehad, toch? Maar vanuit de nacht wordt het nooit opeens zomaar dag. Heeft iemand dat gezien? En dan een lichtknopje aan te zetten van tik en het was dag. Nee, je ziet altijd langzaam, zie je dan de ochtendgloren veranderen. Ik heb dat op zee gewoon prachtig gezien. Je ziet dan de wijdheid van de zee. En je ziet dan langzaam, zie je aan de ochtend of aan de horizon, zie je het langzaam gaan verkleuren. Het wordt van donkerblauw, wordt het iets lichter blauw. En zo verandert dat steeds meer. Maar de zon zie je nog steeds niet. Maar er komen wel de schaduwen. De schaduwen komen tevoorschijn. En dat is het mooie wat God daarin ook weer eigenlijk onze les wil leren. Zo zie je in de geschiedenis, ook als we zo verder uit de Bijbel lezen, dat er veel schaduwen al voorheen van Jezus hier zijn geweest. Door de verhalen heen. En daarin zien we dus ook bijvoorbeeld het verhaal van Jozef. Jozef, die wordt afgewezen door zijn eigen familie. Hij wordt verkocht en hij heeft het moeilijk. Maar uiteindelijk wordt hij als onderkoning verheven. Hij komt op een hele belangrijke plaats te staan. En daarin zie je dus dat hij uiteindelijk zijn familie en de omliggende volken, de Egyptenaren, van de hongerdood redt. Hij is daar als een soort van verlosser neergezet. En dat zie je dus als weer een afschaduwing van wat de Heer Jezus voor ons zou doen. En dat is zo mooi als je daarin ziet dat we vanuit de duisternis naar het licht komen. En hoe kom je vanuit de duisternis naar het licht? Dat je eerst de schaduw ziet. De afschaduwing van de verhalen van Jezus. Maar daarna, wat komt erna? De zon komt boven de horizon. Dan zie je echt die stralen komen. Dan zie je echt dat het landschap gaat opgloeien. En dat noemen ze ook wel eens het gouden kwartiertje. En ik denk voor ons als fotografen, Cas, gouden kwartiertje ken je wel, toch? Het gouden kwartiertje ken je wel, denk ik. Dat is voor als fotografen, als je daarin juist dat momentje, de kwartier voor zonsondergang en voor zonsopgang, na zonsopgang, dat je dan echt prachtige foto's kan schieten. En dat is een moment waarvan je denkt van, yes, dit is gaaf, dit is mooi. Dan krijg je de mooiste plaatjes. Maar het mooie daarvan ook is dat de zon langzaam opkomt over de weilanden en dat je de bomen gaat zien. Je gaat de weilanden zien. Je gaat de dorpjes zien. Je gaat de steden zien. En wat nog mooier is, je gaat ook de kerken zien die dus in de steden zijn. Maar je ziet opeens ook de gevangenissen. Oké. Het wordt licht. En daarin is ook weer goed te bekijken dat God de zon op laat gaan voor iedereen. God laat de zon opkomen voor iedereen. Of je nou goed of slecht bent. En wat is daarin dan de boodschap aan ons? Dat zolang het licht schijnt, hebben de mensen kans om het licht te aanvaarden. Om daarin te gaan beseffen wie Jezus is en wat hij voor hen gedaan heeft. Als alleen de zon of het licht maar zou schijnen over de mensen voor wie het verdienen, dan zou eigenlijk het licht niet meer zijn. Dan zou het niets meer bijzonders zijn. Wat zou het dan nog prikkelen? Zoals in Johannes ook stond. En dat het licht als het oordeel komt, de mensen de ogen opent, dat de mensen kunnen gaan zien. En hetzelfde geldt voor ons als wij alleen maar van mensen zouden kunnen houden die van ons houden. Hoe kunnen wij dan het licht zijn voor de andere mensen? En dat is zo moeilijk, toch? In ieder geval, als ik naar mezelf kijk, dan vind ik dat af en toe best wel lastig. Dan kan ik me gewoon, ja, soms echt wel gaan irriteren aan mensen die mij irriteren. Maar is dat dan de manier hoe ik dan moet handelen? Is dat iets dan datgene wat God dan van mij vraagt? Irriteer je me lekker aan hun? Nee, hij zegt tegen mij, wees het licht. Dus dat is voor mij weer even een wake-up zo van, nee, Seth, ben jij het licht? Reageer je anders op de dingen? Als wij dus niet het licht laten zien, in die situaties, dan beheerst de duisternis ook ons weer. En is dat dan hetgeen wat wij willen? Is dat datgene wat God van ons vraagt? Jullie kennen wel de tekst dat Jezus zegt, heb je vijanden lief? En vooral in deze donkere, duistere wereld. Ook al schijnt het licht buiten, wij moeten het licht schijnen naar de mensen om ons heen, waar we ook komen. Of we nou hier thuis zijn aan het werk of vakantie aan het vieren, ergens weet ik veel waar. Belangrijk dat wij daarin de dingen meenemen, het licht meenemen. En zo heeft hij dat individueel gegeven aan ons als opdracht, maar daarnaast ook als gemeente zijnde. Dat we met elkaar dienstbaar kunnen zijn in deze wereld. En met elkaar de krachten bundelen om ook een licht te zijn hier in de omgeving. Hier in de wijk, hier in Zwijndrecht. Dat is belangrijk. En daar mogen we elkaar ook gewoon echt in bemoedigen. Want zoals ik al zei, God heeft een andere tijdsvolgorde. En daarin moeten wij leven. Dat is een opdracht aan ons. En daarin is ook weer belangrijk voor ons om in te prenten dat je gaat van de duisternis naar het licht. Dat je gaat van zwakte naar kracht. En dat je gaat van wanhoop naar hoop. En dat je gaat van schuld naar onschuld. En dat je gaat van tranen naar vreugde. En dat je van dood naar leven gaat. En dat is de omgekeerde volgorde dan dat ik die eerst noemde. En dat is de volgorde van God, de tijdsvolgorde van God, waarin wij in mogen leven. En ja, ons leven is hier eindig. Maar hier op deze aardbol, maar niet voor eeuwig. Elke nacht leidt dus naar een zonsopgang. Heel wat stukken in de Bijbel gaan hier eigenlijk wel over. Zodra ik ook al een stukje begon te lezen, dacht van, oh ja, kijk, hier staat het ook, joh. Zonder dat ik daar bewust mee bezig was om dat in mijn preek te vullen. En dat is nou juist zo het mooie van het woord. Het lijkt wel of dat het opeens allemaal uitspringt, oplicht. En ja, dat is dan zo ook gewoon weer zo mooi als je dan zelf weer het woord aan het bestuderen bent en daarin ook gewoon die dingen tot je laat komen. En dan denk je echt van, oké, Heer, u bent echt groot. U bent gewoon geweldig. En daarom is het zo belangrijk, nog een keer, lees hem. Nou, dat is eigenlijk al heel veel stukken in de Bijbel gaan hierover. En de duisternis zal je toch proberen weer eens even aan je jasje te trekken. Je probeert te kijken, hé, hoe sterk sta je nou in je schoenen? Hoe sterk sta jij? Kan ik je in onbalans brengen? En dat is wat de duisternis probeert te doen. Dat is ook iets, ja, dat waar wij ook weer steeds keuzes voor moeten maken, dat wij niet onze eigen wil doen, maar de wil van de Vader. De wil van wat de Zoon aan ons heeft geopenbaard, om in zijn voetsporen te lopen. En daarin ook gewoon steeds weer het licht te volgen wat vanuit zijn woord schijnt. Want welke duisternis houdt wellicht jou misschien nog vast? En denk je, ja, maar wat dan? Hoe dan? Nou goed, de duisternis van angst, wellicht. Of misschien daarin wel de geloofszekerheid die je mist. Of de somberheid, het afgaan op je gevoel. En dat betekent niet, sommige mensen zullen ja, steeds zoeken naar een soort van hij zijn van steeds in het gevoel zijn. Want als ik God voel, dan is hij er. En als ik hem niet voel, ja, waar is God dan? Daarin weer het belangrijkste is dat we moeten vertrouwen op het woord van God. De waarheid. Het andere kan zijn dat je dus problemen hebt of zonde. Dat kan je ook in de duisternis houden. Weet je wat dat doet? Je problemen of zonde. Als je het niet met God deelt. Of je zonde niet beleidt en erkent. Dan gaat er iets mis. Waar je eigenlijk je connectie, je lijn met God hebt. En er komt iets tussen te staan. Want zonde is je doel missen. Hè? In die zin ook dus dat je relatie met God daarin. Dat er een muur tussen komt te staan. Want God is heilig. En ik ken hem niet zo goed tegen dingen die niet tot eer van hem zijn. En daarin is het zo belangrijk om onze zonde daarin te erkennen en te beleiden. Want als je dat niet doet, heb je een disconnectie. Dan zal het verstoorbaar zijn. En net zoals dat je zo'n signaaltje hebt wat je soms op de radio hoort. Weet je wel, en dat je dan de mensen op de radio niet zo goed hoort. Zo is het dus ook met zonde. Of met problemen. Als je daarin blijft hangen, dat je daarin jezelf niet meer goed weet af te stemmen op God. Dat dat de boventoon blijft voeren. Dat het in je hoofd heen en weer gaat. Daarom is het zo belangrijk om God daarin te zoeken. En ik wil een stukje geloofszekerheid, wil ik daar eventueel een stukje uitlichten. Dat had ik gewoon het gevoel, dat moet ik gewoon doen. Hoe is jouw geloofszekerheid? Twijfel je of je gered bent? Twijfel je of je eeuwig leven hebt? En die twijfels kunnen er gewoon zijn. Ondanks dat je gekozen hebt voor Jezus. Maar die momenten kunnen er zijn dat je daaraan twijfelt en denkt van ja, Heer, is het nou wel zo? Kom ik straks wel in de hemel? Geloof ik wel goed genoeg? Zeker weet ik ook gewoon dat uit bepaalde kringen, dat daarin ook gewoon echt die stempel op wordt gedrukt. Pas als je echt die ervaring van God hebt gehad en daarbovenuit bent gelift, dan ben je zeker gered. En anders weet je het nog niet zeker. Dan pas mag je aan het avondmaal. Maar ik geloof dat zijn woord anders zegt. Ik geloof echt dat we daar anders in mogen zijn en dat ook gewoon in onszelf mogen prenten. Het belangrijkste is wel daarin dat je gewoon echt beleden hebt. En echt jezelf aan Jezus hebt gegeven. Dat is wel een voorwaarde. Voorwaarde dat je leeft voor hem. Dat je zegt van ja, Heer, hier ben ik. Ik geloof wat u voor mij heeft gedaan. Dat u uw zoon naar de aarde heeft gestuurd. En dat uw zoon, Jezus Christus, voor mij aan het kruis is gegaan. En voor mij weer is opgestaan. En dat hij al mijn zonden heeft gedragen. En dat je dat in je hart gelooft en met je mond beleidt. Dat is wel echt een voorwaarde. Maar dan nog kan het zo zijn dat je denkt, ja, maar Heer, ben ik echt gered? En dan heb ik zeker de volgende teksten voor je. En ze zullen echt niet onbekend zijn. In Johannes 3, vers 16 staat. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan wil ik gewoon de volgende vraag even met jullie beantwoorden. En ik hoop dat jullie daar ook in mee willen denken en ook gewoon mee willen zeggen. Er staat, wat heeft God u gegeven om het eeuwig leven mogelijk te maken? Zijn zoon. Oké. En wat moet u doen om het eeuwig leven te bezitten? Geloven in Jezus. En wat belooft God u dan? Dat u niet verloren gaat, maar inderdaad het eeuwig leven heeft. Amen? Yes. We gaan verder naar 1 Johannes 5, vers 12. Daar staat, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is een duidelijke tweesplitsing, toch? Of tweedeling. Dus je hebt het leven als je de Zoon hebt. Als u dus in Christus gelooft, wat kunt u dan met zekerheid zeggen? Dat we het eeuwig leven hebben. Johannes 10, vers 27 tot en met 29. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven, rukken. Ik heb even twee verschillende vertalingen even daaruit genomen. Ik heb daar eens in de Statenvertaling waar ik meestal lees. En deze kwam even uit de Basisbijbel. Gewoon om even het verschil te laten zien van uit mijn hand roven of rukken. Want roven, ik vond het nog iets, ja, iets zachter klinken, laten we zeggen. Maar als je echt aan rukken denkt, denk je echt van, hé, ik heb hier iets beet en het wordt echt weggepakt. En roven zou nog zoiets kunnen zijn van, hoep. En dat kan op beide manieren, hè. Het kan langzaam gaan, maar het kan ook snel gaan. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alleen en dan allen. En niemand kan hem uit de hand van mijn vader rukken, roven. Wat wordt u beloofd? Ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Ik hoop dat door de zon dat jullie de tekst een beetje zien. En niemand zal ze uit. Amen. En niemand kan iets roven uit de hand van de Vader. Mensen, als we dus geloven in Jezus Christus, dan is dit wat ons beloofd wordt. En dat mogen we in ons hart geplant hebben. En daarmee dus ook weten dat we volmondig met ons hart geloven en met ons mond belijden dat we niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben door de Zoon Jezus Christus. Ik wil jullie daarin ook gewoon echt meegeven en dat jullie er ook over na zullen denken met een soort van opdracht van wie is nou onze hoop? En wie is nou onze kracht? En wie is nu onze redding? En kunnen daar echt blij om zijn? Weten we daarin dan ook echt wat Hij voor ons gedaan heeft? En toch, we gaan vaak door met ons leven. We gaan vaak, gewoon 's ochtends staan we op, we gaan 's avonds weer naar bed. Maar herinneren dan dat God een andere tijdvolgorde heeft. Dat Hij onze hoop is, onze kracht en onze redding. En mijn vraag aan jullie is vandaag dan, richt je gewoon echt op Jezus. In alles wat je doet. Want Hij is het licht van de dag. Hij is onze voleinder van het geloof en ons toekomstperspectief. En leef door het onzichtbare te zien. Want ook al zien we de dingen niet, ook al is het donker, dan mogen we door ons geloof de waarheid wel zien. Want dat is wat dan Gods woord in ons geplant heeft. In die tijden dat we ons misschien wel goed voelen, als we dan ons gevoed hebben met het woord. Want dat is zo belangrijk als ons, als christen zijnde. Dat we ons niet moeten afzonderen vanuit de gemeenschap van de heiligen, hier zo in de kerk met elkaar. Of welke kerk waar dan ook. Maar het belangrijke is dat je bidt. Dat je spreekt met God. En dat je aanbidt. Hem de eer en glorie geeft. En dat je zelf de Bijbel bestudeert. En de Bijbel bestuurt met elkaar hier in de gemeente. Dan kan je hem ook nog lekker gewoon even bediscussiëren met elkaar. Bespreken. Wat ook heel goed is. En daarnaast dienen met elkaar in Gods koninkrijk om het licht daarin te verspreiden. En dat is alles wat we nodig hebben om als christen te groeien in ons geloof. We vragen Maarten, wil jij wat spelen? Want ik heb gewoon wel nog een oproep, zeker ook naar wat er deze dienst al verder naar voren zou komen. Wat daarin ook, ja, ik geloof echt dat God iets wil doen, ook vanochtend. Al heb jij die geloofsonzekerheid, mogen we hier voor elkaar zijn om die bemoediging met elkaar te hebben. Of voor elkaar te bidden. En laten we niet weggaan hier voordat we gewoon, voordat je daar gewoon echt bij iemand bent geweest die ook wil bidden. En ik wil vragen ook gewoon de mensen die in het gebedsteam zitten om hun plaats gewoon hiervoor of achterin even te nemen. Voel daarin ook gewoon echt die vrijheid. Heb je die geloofsonzekerheid? Of voel je die angst waar je niet vanaf komt? Heb je het gevoel niet meer? Leef je vaak op het gevoel zonder het echt te weten? Wil je daarin die kracht ontvangen? Om gewoon echt het leven van God te ontvangen? En daarnaast ook, heb je problemen of heb je zonden die beleden moeten worden? Neem nu de tijd. We nemen nu ook de tijd om dat gewoon echt zo te doen. We staan er voor je klaar. De mensen hier staan voor je klaar. Dus ik wil vragen om iedereen te gewoon gaan staan. Wat voor de mensen misschien makkelijker wordt om ook die keuze te maken. Om te gaan staan zover dat mogelijk is. En heb je voor jezelf een van deze dingen die ik heb opgenoemd? Loop dan naar iemand toe. Loop dan naar iemand toe om gewoon gebed te ontvangen. Want ik geloof echt dat God op dit moment ook tot je wil spreken. Je wil bemoedigen, wil versterken. Dat is wat zijn woord ook belooft. Is goed misschien om een nummer te zingen?